Welkom. We duiken vandaag in een analyse die je niet bepaald vrolijk achterlaat, maar die wel absoluut noodzakelijk is.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Het komt van de denktank Denkwerk. En de kernboodschap is eigenlijk niet mis te verstaan. De wereld zoals we die de afgelopen 30, 40 jaar kenden, die is voorbij.
Ja.
Dat hele idee van optimistische, wereldwijde samenwerking, waar we dachten handel leidt vanzelf tot stabiliteit en vrede. Nou, dat tijdperk is dus afgesloten.
Het is meer dan afgesloten. Het spel wordt nu fundamenteel anders gespeeld. En die analyse legt de vinger echt op de zere plek, met een hele scherpe vraag.
En die is?
In de nieuwe wereldorde, met die enorme machtsstrijd tussen de VS en China, is Europa nu een speler die zelf aan de knoppen draait? Of, en dat is de harde vraag, zijn we het speelveld geworden waarop anderen hun wedstrijd spelen?
Oef.
En het rapport is daar, nou ja, behoorlijk hard in. Zelfs onze traditionele bondgenoot de VS gedraagt zich steeds meer als een keiharde concurrent. Eigenbelang eerst.
Oké, die boodschap is duidelijk. De spelregels zijn veranderd. Om echt te begrijpen wat dat voor ons betekent, moeten we denk ik eerst eens terugkijken. Hoe zijn we hier in deze kwetsbare positie beland?
Precies. Eerste diagnose.
En daarna kunnen we de vinger leggen op waar we nu precies het meest kwetsbaar zijn. En pas dan, denk ik, kunnen we het hebben over de ongetwijfeld lastige keuzes die voor ons liggen.
Laten we dat doen.
Goed, het begin. Na de val van de Berlijnse muur omarmden we de globalisering volledig. Het was een heel aantrekkelijk idee.
Zeker.
Landen die intensief met elkaar handelen, die beginnen geen oorlog tegen elkaar. Dus we bouwden die enorme, efficiënte, wereldwijde productieketens. Alles was just in time. Zo min mogelijk voorraden, maximale efficiëntie.
En decennia lang werd dat gezien als het toppunt van kapitalistisch vernuft, toch? Maximale efficiëntie, minimale kosten. Maar de keerzijde van die efficiëntie is wat de auteurs asymmetrische afhankelijkheden noemen.
Asymmetrisch? Dus de een is afhankelijker dan de ander?
Precies. Bepaalde landen en soms zelfs maar een paar bedrijven werden de absolute speel in het wereldwijde netwerk. De analyse noemt het voorbeeld van de elektronica-cluster rond Shenzhen in China.
De werkplaats van de wereld.
Exact. Fantastisch voor de prijs van je smartphone, maar het betekende ook dat de hele wereld afhankelijk werd van één klein gebied.
Maar was er dan niemand die waarschuwde voor de risico's of waren we collectief blind?
Dat is het frustrerende. De risico's waren wel degelijk bekend. Er lagen al jaren rapporten over onze afhankelijkheid van Russisch gas of over de extreme concentratie van chipproductie in Azië.
Maar er gebeurde niets.
Zolang de muziek speelde, bleef iedereen dansen. En nu is de situatie gekanteld. Die afhankelijkheden worden nu actief gebruikt als machtsmiddel. De analyse gebruikt daar de term weaponized interdependence voor.
Economische verwevenheid als wapen.
Juist.
En toen kwamen de schokken die dat kaartenhuis deden wankelen. De financiële crisis in 2008, de COVID-pandemie.
Ja, die de productieketens platlegde. En natuurlijk de Russische inval in Oekraïne. Plotseling werd pijnlijk duidelijk hoe een crisis op één plek de hele wereld kon raken.
Ja, de tekorten aan microchips herinneren we ons allemaal. En die wanhopige zoektocht naar alternatieven voor Russisch gas.
En dit brengt ons bij een citaat dat eigenlijk de kern samenvat.
Ja.
Risico's werden gezien, maar niet meegenomen in beleid. En dat is het verschil. We leven nu in een tijdperk waarin die risico's niet alleen bestaan, maar door andere landen actief worden uitgebuit.
Oké, het rapport gebruikt dan de term choke points. Dat klinkt nogal dramatisch. Wat betekent dat precies? Is dat meer dan een knelpunt?
Precies. Een knelpunt is vervelend, dan wacht je een paar weken langer op je nieuwe auto. Een choke point is fundamenteel anders.
Leg uit.
Het is die ene elektriciteitscentrale die, als die uitvalt, het hele land in het donker zet. Of dat ene betalingssysteem dat, als het gehackt wordt, alle geldtransacties stillegt. Het is een afhankelijkheid die zo kritiek is dat als de stekker eruit gaat, niet één sector, maar de hele samenleving binnen dagen of zelfs uren ontwricht raakt.
Helder, dat is de theorie. Dan is de logische volgende vraag: waar liggen de choke points van Europa? Wat moet ons 's nachts wakker houden?
De lijst is ontnuchterend. Laten we er een paar langslopen. Defensie bijvoorbeeld. We zijn voor ons militaire vermogen extreem afhankelijk van de Verenigde Staten.
Oké.
De analyse laat een grafiek zien van de verkoop van militair materieel aan Europa sinds het begin van de Koude Oorlog. Nou, de lijn voor Made in the USA steekt torenhoog boven al het andere uit.
We leunen dus al 70 jaar op hun arsenaal.
Volledig.
Oké, maar is dat echt een probleem? Het is onze bondgenoot. Dat is toch waar een alliantie voor is? Specialisatie.
Dat was heel lang de logica, maar het argument hier is dat de definitie van bondgenoot is veranderd. De VS opereert nu in de eerste plaats als een concurrent en pas in de tweede plaats als een bondgenoot.
Dus die afhankelijkheid is geen kracht meer, maar een kwetsbaarheid.
Op strategische kwetsbaarheid, ja.
En dat is alleen nog maar defensie.
Inderdaad. Neem de digitale wereld. Meer dan 65% van de wereldwijde cloudmarkt is in handen van Amerikaanse bedrijven.
En dat voel je in het dagelijks leven.
Absoluut. Waar staan je e-mails? Waar staan je foto's? Op welke diensten draait het bedrijf waar je werkt? De kans is overweldigend groot dat het Amazon Web Services is, of Microsoft Azure, of Google Cloud. We leven digitaal op Amerikaanse fundamenten.
Wauw. En dan heb je het nog niet eens over de nieuwste technologieën.
Nee, en daar wordt het beeld nog somberder. De technologische koppositie ligt simpelweg niet meer in Europa. Een analyse die wordt aangehaald toont aan dat China inmiddels leidend is in 57 van de 64 belangrijkste frontiertechnologieën.
En dan de basis. Grondstoffen.
Ja, Europa is bijna volledig afhankelijk van externe leveranciers. Het rapport stelt iets heel concreets. 80% van de Europese industrie is slechts 3 stappen verwijderd van een Chinese producent van zeldzame aardmetalen.
3 stappen.
3 stappen.
Dit alles leidt tot een concept dat ze de omgekeerde U-curve noemen. Klinkt abstract, maar de uitleg is eigenlijk heel logisch.
Zeker. Je kunt het vergelijken met een vriendschap. Als je elkaar nooit spreekt, is er geen band. Dat is de linkerkant van de curve. Te weinig afhankelijkheid, geen samenwerking.
Logisch.
Als je volledig van elkaar afhankelijk bent, waarbij de een alles doet voor de ander en niks terugkrijgt, dan is de relatie ongezond en instabiel. Dat is de rechterkant van de curve. De sweet spot is het midden. Wederzijdse, gebalanceerde afhankelijkheid.
Waar je allebei iets inbrengt. En de conclusie is dus dat Europa in veel van die cruciale sectoren in die ongezonde, instabiele fase zit.
Precies. We bevinden ons aan die gevaarlijke rechterkant van de curve.
Goed, dus we zijn kwetsbaar. Wat betekent dat voor hoe we als Europa kunnen handelen? De analyse introduceert hier het geo-economische trilemma.
Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt neer op een simpele, harde keuze. Je kunt als land of blok niet 3 dingen tegelijk maximaal hebben.
En die 3 zijn?
Volledige economische openheid, volledige strategische autonomie en onafhankelijke democratische instituties. Je moet er altijd minstens 1 opofferen.
Een Europa heeft gekozen voor
openheid en democratie. Ten koste van onze strategische autonomie.
En dat staat in schril contrast met hoe de andere grootmachten hun keuzes maken.
Enorm. De VS kiest vol voor strategische autonomie en is bereid de openheid daaraan ondergeschikt te maken. Kijk naar de Chips Act of de Inflation Reduction Act.
Protectionisme.
Puur protectionisme. En China kiest ook voor autonomie en selectieve openheid. Maar daar zijn de democratische instituties ondergeschikt aan de doelen van de staat.
En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je tot een conclusie in dit rapport die echt keihard is.
Die is genadeloos, ja. Het komt hierop neer. Europa maakt regels, anderen creëren capaciteit.
Pijnlijk.
Wij zijn fantastisch in het ontwerpen van het perfecte, eerlijke speelveld. Ondertussen zijn de VS en China bezig met het bouwen van de stadions en het opkopen van de teams.
Wij sturen via vraagsturing.
Precies. CO2-beprijzing, privacyregels, indirect en traag. Zij gebruiken aanbodsturing, directe subsidies, overheidsopdrachten. Dat creëert onmiddellijk fabrieken, technologie en macht.
En daarbovenop komt nog eens de complexiteit van de Europese besluitvorming. Unanimiteit.
De analyse noemt dat treffend een snelheidsrem. Het maakt slagvaardig optreden ontzettend moeilijk. Precies op de momenten dat snelheid het allerbelangrijkste is.
Oké, het beeld is tot nu toe behoorlijk somber. Maar Europa is natuurlijk geen afgeschreven continent. De analyse benoemt gelukkig ook waar onze sterktes liggen.
Absoluut. Dat wordt mooi gevisualiseerd met de smile curve.
De glimlachcurve.
Ja, als je een productieketen ziet als een glimlach, dan zit de saaie massaproductie in het midden, waar weinig verdiend wordt. Europa is juist ijzersterk aan de uiteinden, de opkrullende mondhoeken.
Dus R&D en ontwerp aan de ene kant.
En marketing, branding en services aan de andere kant. Precies daar waar de meeste waarde wordt gecreëerd.
Vanuit die sterke posities hebben we dus wel degelijk macht. De analyse noemt dit drukpunten.
Zeker. Het meest voor de hand liggende voorbeeld, halfgeleiders, ASML.
Veldhoven.
Precies. En het hele ecosysteem eromheen. Onvervangbaar voor de productie van de meest geavanceerde chips. Zonder die machines, geen moderne chips. Punt.
En verder?
De luchtvaart, met Airbus en de hele keten van toeleveranciers. En een derde, misschien wel de meest onderschatte, is simpelweg de toegang tot onze eigen markt.
De interne markt.
Met 450 miljoen welvarende consumenten. Dat is een ongelooflijk krachtig wapen om wereldwijd standaarden te zetten.
Goed, met die drukpunten in het achterhoofd worden er twee strategische richtingen geschetst. De eerste, strategische autonomie.
Dat is de meest directe aanpak. Zelf capaciteit opbouwen in die allerbelangrijkste sectoren. Denk aan defensie of een eigen Europese cloud-infrastructuur. Simpel gezegd, de meest kritische dingen weer zelf gaan doen.
Ook al is dat duurder.
Ook al is dat duurder.
En de tweede richting is strategische onmisbaarheid. Dat klinkt als het tegenovergestelde.
Het vertrekt vanuit een andere logica. In plaats van alles zelf te willen doen, focus je juist op de niches waar je al de allerbeste in bent, zoals ASML. Die posities ga je dan met hand en tand verdedigen en uitbouwen.
Zodat anderen juist afhankelijk worden van jou.
Precies, dan word je zelf een onmisbaar choke point in de mondiale keten.
Het rapport komt dan met een concreet, misschien wel controversieel voorbeeld. Een fusie tussen Nokia en Ericsson.
Ja, precies. Nu zijn dat twee concurrerende Europese spelers die hun ontwikkelingsbudgetten versnipperen in de race om 6G-technologie. Ondertussen kan China via het door de staat gesteunde Huawei op een gigantische schaal geconcentreerd investeren.
Dus de redenering is: bundel de krachten.
Ja, een consolidatie zou Europa een veel sterkere vuist geven aan de wereldwijde ontwerptafel voor die toekomstige standaarden.
Maar dat staat toch haaks op ons hele idee van mededingingsbeleid? Een fusie tussen die twee zou hier direct worden tegengehouden.
Absoluut, en dat is precies de kern. Het vraagt om een fundamenteel andere bril. Moeten we prima kijken naar concurrentie binnen de Europese markt? Of moeten we in strategische sectoren kijken naar hoe we de Europese autonomie op het wereldtoneel borgen?
Dat zijn twee heel verschillende vragen.
Inderdaad.
En dit alles kan Europa niet alleen. Het rapport hamert op samenwerking.
Ja, maar dan niet wachten tot alle 27 landen het eens zijn. Want dat is te traag. Er wordt gepleit voor coalitions of the willing.
Groepen van landen die voorop lopen.
Precies. Of specifieke thema's, zoals energie of digitalisering. En daarnaast is samenwerking met gelijkgestemde landen buiten de EU cruciaal. Japan, Zuid-Korea, die kampen met precies dezelfde uitdagingen. Uiteindelijk komt de hele analyse neer op de noodzaak van een mentale omslag. Europa staat voor een urgente, enorme opgave. Als we onze democratische rechtsstaat en onze welvaart willen beschermen in een wereld van harde machtspolitiek, dan hebben we tegenmacht nodig. En die tegenmacht is niet gratis.
Het afbouwen van kwetsbaarheden heeft een prijs.
Absoluut. Dat vraagt om actieve sturing, om keuzes die soms ten koste gaan van pure marktefficiëntie.
En dat brengt ons bij de provocerende gedachte die eigenlijk als een rode draad door de hele analyse loopt.
Ja, de diepe vraag.
Ja. De kernvraag is niet alleen welke beleidsinstrumenten we moeten inzetten. Het is bijna een existentiële vraag.
Kan een systeem als de Europese Unie, dat is ontworpen om vrede te bewaren en rivaliteit om te buigen naar samenwerking, ook effectieve tegenmacht organiseren in een wereld die steeds minder vredig en coöperatief wordt?
En die vraag die laten de auteurs heel bewust open.